Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel. We mogen dit uur tot u komen om uw heilig aangezicht te zoeken. Een moment dat u ons rust geeft in een onrustige wereld. Een wereld, we zijn er afgelopen dagen bij bepaald, vol geweld. Heere, de beelden die wij zien op televisie of op internet, als ze naar ons toekomen, dan kunnen we daar angstig van worden. Dan kunnen we daar verschrikt onder zijn. En dan kunnen we onze vragen stellen, waarom, Heere, waarom dit lijden, waarom dit verdriet? U bent toch de God die trouwen houdt. U bent toch de God die alles in de hand heeft. En dan lijkt het wel, vanuit ons perspectief, dat het soms uit de hand loopt. Heere, maar we mogen uitspreken dat onze hulp ook vanavond is in die naam van U, de Heere God, Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. En we mogen vanavond ook uitspreken dat U de trouwe bent, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat U nooit los zal laten wat uw hand begon. En Heere, in uw naam mogen wij de genade en de zegen op de gemeente leggen. Genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is en de eerstgeboren uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gaat u zitten. Ja, het lijden kan soms intens zijn. Intens verdrietig, intens boosheid, intense frustratie en zelfs enorme bitterheid. En dan kunnen we ons afvragen, wat is dan de functie van het lijden in het leven? Zoals ik net zei, de wereld gelooft niet in God, omdat er lijden is in het wereld. En dan zeg je dan tegen die mensen, maar stel nu dat God niet bestaat en stel nu dat je gelijk hebt. Is er morgen dan geen lijden meer? Nee, dan is er morgen nog steeds lijden. Dan is het de mens dus die het lijden veroorzaakt. Maar ook in de gemeenten, we zien dat mensen hun geloof verlaten vanwege het lijden. God brengt hen in een situatie en ze bidden. Ze krijgen geen antwoord en dan hoor je vaak, ja, ik heb mijn geloof vaarwel gezegd. God antwoordde niet. Dus ook het lijden kan soms een oorzaak zijn van mensen in de gemeente om het geloof de rug toe te keren. En dan wil ik vanavond stilstaan met jullie samen vanuit de Petrusbrief, 1 Petrus 1. Als er één schrijver is, als er één auteur is die bij het lijden stil heeft gestaan, is het wel Petrus. Petrus die natuurlijk getuige is geweest van het lijden van de Heere Jezus. 1 Petrus 1. En ik zal u voorlezen uit de Herziene Statenvertaling. En die komt heel goed overeen met de NBG van 51. En ik begin bij het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 12. En daar lezen we het woord als volgt. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover het schriftgedeelte. Ik wil u volgen in gebed. O God in de hemel, u de Vader van de Heere Jezus Christus, u bent onze schepper, wij behoren u toe. U hebt alles geschapen tot eer en verheerlijking van u. En Heere, dan is ook vanavond de vraag, hoe gaan wij om met het lijden? Heere, waarom gebeuren er dingen in ons leven? Waarom behoudt u ons niet daarvoor? En zegt u dat u ons geloof beproeft? Heere, maar dat we mogen uitstijgen boven de beproeving. Dat we op u mogen aanlopen, dat we u mogen omhelzen. Dat we u mogen liefhebben. Heere, want dat is de vaste rots van ons behoud. We weten dat niets en niets u uit de hand loopt. Heere, alles wat er gebeurt, het staat zo mooi en geschreven al in de Bijbel. Het is allemaal voorzegd dat de dingen zullen gaan komen. Heer, en daarom mogen wij weten dat we zo dicht leven bij die eindtijd. Zo dicht bij dat moment dat u uw Zoon weer naar deze wereld zult zenden. Zo dicht, Heere Jezus, dat wij u zullen ontmoeten. En dan bidden we dat hier vanavond niemand weggaat zonder dat hij of zij die vaste rots ook in zijn of haar leven mag kennen. Dat behoud mag ervaren. Heere, wat bent u goed voor ons. We danken u en we bidden, Heilige Geest, dat we geopende oren, geopende harten mogen hebben. Dat we iets mogen verstaan van watgeen u zelf tot ons spreekt. Heere, wij prijzen u, wij loven en wij danken u. In de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ja, het lijden. Een centraal thema in de brief van Petrus. Lijden, wat moet je daar nu mee? Nou, in het Oude Testament was het vrij duidelijk. Het volk zondigde en God bracht hen in het lijden. Er kwamen legers, er kwamen oorlogen, er kwamen ziekten. En door de bestraffingen van God, ja, werd de zonden bestraft. En ook nu, wij moeten eerlijk zijn. Wij leven in een zondige wereld. We leven in een wereld die volledig beheerst wordt door de macht van het kwaad. Want datgene wat gebeurd is in Parijs afgelopen vrijdagavond, is het kwaad tegen het kwaad. Dit was niet kwaad tegen goed. Dit was zelfs de duivelen, zouden we zeggen, tegen zichzelf gekeerd. De zondeval heeft natuurlijk er veroorzaakt dat er lijden in de wereld kwam. Het is niet de bedoeling geweest van God om een wereld te scheppen waar lijden de overhand heeft. En dan kunnen we weten inderdaad, als we in lijden zijn, stel we zijn in lijden door ziekte. We hebben kanker of andere ernstige ziekten. En dan kunnen we tot God naderen en zeggen, God, u heeft toch gezegd, bid en u zal gegeven worden. En als we bidden om genezing, dat we genezing ontvangen. En we kennen vele gebedsgenezers die zich daarmee bezighouden. Maar wat nu als ons lijden niet verzacht wordt? Wat nu als God die gebeden niet verhoort? We moeten toch eerlijk zijn, wij beheersen toch God niet? God is toch niet onder onze controle? Mag God in ons godsbeeld nog soeverein zijn? Mag God nog God zijn? Of zeggen wij, nee God, wij roepen u ter verantwoording. Nou, we kennen dat beeld wel, hè? Job deed dat. Die zat daar. En hij kon nergens naartoe. En wat zei zijn vrouw tegen Job? Vervloek je geboortedag en sterf. Maak een eind aan je leven. Maar Job deed het niet. Job die gaat door een diep dal. Maar hij komt uit het lijden. En God tilt hem erbovenuit. En dan mag Job zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Het lijden, lieve mensen, is niet het laatste antwoord in datgene wat hier gebeurt. Ook niet datgene wat in Parijs gebeurde. En ik kan begrijpen dat u er angstig naar kijkt en dat het u in twijfel brengt. Maar het lijden zal niet overwinnen. Maar we kennen nog een ander lijden in het Nieuwe Testament. Het lijden van een onschuldige. Ja, wie is het grootste voorbeeld van een onschuldige die moest lijden? De Heer Jezus. Hij werd genoemd de lijdende knecht. De mensenzoon die kwam om te lijden. Waarom? Zodat wij iets gaan begrijpen van het lijden. Iets gaan begrijpen waarom het lijden een functie heeft in ons leven hier. En in die naam van Jezus worden wij soms geconfronteerd met een situatie waarin ook wij gaan lijden. Want Jezus zei, jullie zijn niet meer of hoger dan de Heer. Jullie zijn niet meer dan ik. In mijn naam zullen jullie ook lijden. Want wie mijn naam uitspreekt, krijgt te maken met het lijden. Krijgt te maken met vervolging. En dat kan klein zijn, misschien in Enschede. Als je zijn naam belijdt, dat ze tegen je zeggen, wat? Geloof jij nog in Jezus? Wat een sprookje zeg. Ben je wel goed snik? Joh, ga eens even een paar jaar op de universiteit hier studeren. Dan leren ze je dat wel af. Ja toch? Je wordt gek gemaakt tegenwoordig als je nog gelooft in de Heer Jezus. En hoeveel films die we kijken en hoeveel programma's op internet of op televisie wordt niet de naam van Jezus vervloekt. Je kunt geen normale film meer kijken ofwel Jesus Christ wordt om je oren geslingerd. Zijn naam wordt vervloekt continu. Je hoort nooit dat een vervloeking is van Mohammed of van Boeddha of, maar wel Jezus. Gek hè? Wat zou daar nou achter zitten, denk ik dan? Dat is toch een geest waar we mee te maken hebben. Een kwade geest in deze wereld. Die mensen in Parijs, die werden gevoed door zo'n kwade geest. En waarom dan laat God dat lijden toe? God, die wij belijden dat hij de Almachtige is. De Alomtegenwoordige, die alles ziet. Waarom laat hij dit lijden toe? Nou, om een korte samenvatting te geven, wat Petrus zegt, hij laat toe, u en u, als u in de Heer Jezus gelooft, en u bent met lijden te maken, dan gaat hij testen. Oh, je zegt dat je in mijn naam gelooft. Klopt dat wel? Is het echt? Hij gaat kijken of wij echt in het geloof zijn. En wat blijkt dan? Een christen, een echte christen, kan alleen met het lijden echt omgaan als hij of zij wederom geboren is. Laten we maar meelezen. Kijk maar eens in vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Dan begint Petrus daar en dan zegt hij, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, en dan spreekt hij de gelovigen aan uit de heidenen, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, wat? Opnieuw geboren deed worden. God en Vader, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Die barmhartigheid wat hier staat, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is het behagen dat God heeft, het genoegen dat God heeft om de mensen te helpen. Met een mooi woord of een oud-Hollands woord zeggen we wel, het is Gods welbehagen. Hij wil dat het wel gaat, dat het goed gaat hier. Het is zijn genade, het is zijn mede leven, zijn medelijden met alle mensen. Ja, en die opnieuw geboorte waar hierover geschreven wordt, dat is niet iets vanzelfsprekend. Dat is niet iets wat de leiders, de religieuze leiders of theologische leiders begrijpen. Op de universiteit waar ik nu studeer, daar is minimaal 9 van de 10 docenten geloven niet meer. Ja, ze geven wel les in godsleer, in theologie, maar ze geloven niet dat Jezus Gods zoon is. Ze geloven niet dat Jezus gestorven is aan het kruis. Ze geloven niet dat hij opgestaan is uit de doden. Nee, dat verhaal moeten we iets anders interpreteren. En dan vraag je wel eens af, zijn deze mensen opnieuw geboren? Maar die vraag mag ik ook aan mezelf stellen, ben ik opnieuw geboren? Dat verhaal van Nicodemus, kent u wel? Nicodemus in Johannes 3. In Johannes 3 vers 3 lezen we, Jezus antwoordde en zei tegen Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, datzelfde woord, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Kan hij het koninkrijk van God niet begrijpen. Je ogen moeten daarvoor geopend worden. Zien is niet zo, ik zie wat. Nee, ik zie het met het begrip van, ik snap het. Ik zie het. En dan zegt hij, verwonder u niet, Nicodemus, dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dus die wedergeboorte waar Petrus hierover schrijft, is de wedergeboorte door de Heilige Geest. We worden nieuwe mensen. Een nieuwe geest komt in ons wonen. Een nieuwe geest tot het eeuwige leven. Dat is een radicale verandering, zeg. Dat is een radicale verandering. Moet u zich eens voorstellen dat de Heilige van God, de Heilige God zelfs, zijn geest, de Heilige Geest, in mij of in u komt wonen. Dat is niet hetzelfde als dat je maar wat eet of drinkt, of een paar pepernoten of zo. Nee, we worden door de kracht van God die in mij komt, daar word je een nieuw mens van. En dat moet je kunnen zien. Die kracht, die blijft daar niet om niet zichtbaar te worden. Nee, die kracht gaat zijn werk. De Heilige Geest gaat zijn werk doen. De Heilige Geest gaat ons laten zien wat we met het lijden in dit leven moeten doen. Ja, hoe gaat dat dan? Zult u zich afvragen. Nou, Petrus is hier heel duidelijk. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de oorzaak van de wedergeboorte. Dat is de reden, de bron, dat wij wederom geboren worden. Jezus die stond op uit de doden. Dat is het mensen wat wij beleiden als baptisten. Ik weet niet of u, hè, Romeinen 6, toen u gedoopt werd, na december is er weer een doopdienst. Vaak wordt dan gelezen Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Waarom? Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dus dat nieuwe leven die hebben we laten zien, dat was onze getuigenverklaring in de doop, die geeft ons de kracht tot opstanding van het nieuwe leven nu al. Uit de dood, de macht van de dood heerst niet meer over u. En degene die dus achter het lijden zit, dat is de dood, die heerst dan niet meer over u. En dat moeten we gaan ervaren. Dan gaan we zo meteen verder kijken. Maar dat is zo mooi, hè? Door die opstanding van Jezus Christus. Daarom wordt hij hier Here genoemd. Here, zijn goddelijke status. Daarom wordt hij Jezus genoemd. De verlosser, de zaligmaker, de redder. Daarom wordt hij Christus genoemd. De Messias, de gezalfde, de koninklijke taak. Ja, hoe worden we dan wederom geboren? Hoe zijn we wederom geboren? Dat is de kracht van de Heilige Geest. En waar gebeurt dat? Nou, vers 12, kijk maar. In vers 12 staat het. Het is de verkondiging van het evangelie. Het evangelie wordt u aangereikt. En door het evangelie werkt de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan? Hij overwint ons hart. Hij opent onze ogen. Hij opent onze oren en wij worden overwonnen. En we gaan het zien en we gaan naar Jezus toe. En we gaan geloven dat God een beloner is van degene die hem zoekt. Zoals Paulus dat zegt in Hebreeën. Dat wij geloven dat God bestaat en dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. Wij gaan Jezus aannemen en zeggen, o Heere, dank u dat we uw Zoon mogen ontvangen, zodat ik niet meer in de macht van de dood ben. Dat is die nieuwe geboorte. En we mogen weten, zeker weten, dat Jezus zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal je nooit laten staan. Jezus kan en God kan nooit een biddende zondaar laten staan. Dat is die nieuwe geboorte, die Heilige Geest. Maar dat gaat wel iets verder. Als we daar verder kijken, waarom worden wij dan wederom geboren? Want we willen naar dat lijden toe. Wat is de reden dat wij lijden? Waarom worden wij wedergeboren? Nou, in vers 3 staat, tot een levende hoop. Tot een erfenis. Tot een levende hoop worden wij opnieuw geboren. Dat betekent dat wij dus blijde mensen worden. Hoopvolle mensen worden. Met een nieuw doel in mijn leven. Een nieuw doel om ergens voor te gaan. Van de week zaten we op school. En toen ging het zo over, hè, van wat is nou belangrijk in het leven? Waarom leven wij? En toen, dat ging dan over celebrities. Dat zijn die prachtige mensen. Bijvoorbeeld Doutzen. En zij had 5 jaar huwelijk. En dat werd op haar Facebook, kon je dat volgen. Doutzen Kroes met haar man en het babytje. Prachtig afgebeeld, als celebrity. En als je die Facebook berichten ging napluizen, wat er allemaal gezegd werd, of wat haar allemaal werd toegewenst, nou, ze werd bewierookt. Prachtig gezin, prachtige meid, prachtige kind, prachtig huwelijk. En de rijkdom die ze heeft. En dan kun je dat zo zien en dan denk je, dat was dan de vraag, hè? Wat is dan ons leven? Dat we dus dat bereiken, zoals Doutzen Kroes dat is. Dat is dan het ultieme. Maar dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Een paar maar. En de rest dan? Waarom leeft u? Als dat het doel zou zijn. Toen zei een van de medestudenten, ja, ik leef om er maar uit te halen wat erin zit. Moet u zich eens voorstellen. Dat mijn leven hier is, dat ik eruit moet halen wat erin zit. Dat u leeft om eruit te halen wat erin zit. En dan zat je daar vrijdagavond in dit theater. Ja, ik moet eruit halen wat erin zit. Prachtige muziek. Ik moet eruit halen wat erin zit. En dan hoor je die schoten. En dan heb je al die doden. Is dat dan hetgeen wat we eruit moeten halen? Totdat? Nee. Petrus die zegt iets moois. Wij worden geboren tot een levende hoop. En dat betekent dus dat het lijden ons niet in zijn macht heeft, maar de hoop heeft mij in de macht. Ik ben levend geworden. Want laten we eerlijk zijn, als ik maar 1 keer geboren ben, dan zeiden ze vroeger, 1 keer geboren is alles verloren. 2 keer geboren is alles verkoren. Mooie uitdrukkingen van vroeger. En mijn vrouw die zei dan, 1 keer geboren, dan heb je een hopeloos einde. Maar 2 keer geboren, heb je een eindeloze hoop. Ja, dat is het. Nou, dan zitten we in het lijden. Maar dan stralen we toch. Dan is het lijden niet iets wat mij doet neerzinken en wegdrukt en in een put terechtkom, maar dan mag ik daarboven uitgetild worden. Want ik weet, er is een hoop en die leeft in mij. Nee, het is een nieuw geboren. Het is een hoop op die erfenis. Op die erfenis die zo mooi is. Wist u dat wij erfgenaam zijn in Jezus Christus van alles? Dat de Bijbel daarover schrijft dat u en ik, degene die in Jezus zijn, erfgenaam zijn van de nieuwe schepping straks. En die erfenis die klaar ligt, dat staat hier, die gaat nooit stuk. Die gaat nooit weg. Hij is smetteloos, er is niks op aan te merken. Hij zal nooit van waarde verliezen. Dat is wat hier geschreven wordt door Petrus. Een onvergankelijk, onbevlekte, onverwelbare erfenis. Dat staat ons te wachten. En wat dan ook zo mooi is, en dat lezen we ook in vers 4. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Of die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wij mogen weten dat al die kwade machten die het lijden veroorzaken, nooit bij die erfenis kunnen komen. Weet je waarom? God bewaakt het. God, de almachtige schepper, die controleert het, die bewaakt het, die bewaart het. Wij zullen nooit bang hoeven te zijn dat we een Fata Morgana nastreven. Nee, het is een levende hoop die de Heilige Geest in ons hart werkt. Bij God. Hij wacht al op de uitreiking. En dat doet me dan denken aan Johannes. Johannes die op Patmos dan op dat eiland zit. En dan laat de Heere al het beeld zien wat er gaat gebeuren. En dan ziet hij het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Hij ziet het al voor zich, want wat zei de Heer Jezus toen hij wegging? Ik ga heen om u een plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Die erfenis die ligt al klaar, die is al klaar gemaakt voor ons. Om straks uitgereikt te worden aan u, aan degene die in Jezus geloven. En waar komt dat door? Er staat hier, u wordt immers door de kracht van God bewaakt. De kracht van God, wat is dat, de kracht van God? Ja, dat wordt in de Bijbel ook wel eens gezet als Gods krachtige, sterke rechterhand. Gods sterke rechterhand. Wie zit aan Gods rechterhand? De Heere Jezus. De kracht van de schepping, de scheppingswoorden. God sprak het en het was er. En het woord is vlees geworden. De kracht van God, Gods rechterhand. Jezus Christus bewaakt het voor ons. Is dat niet mooi? Dat Jezus, onze middelaar, daar aan Gods rechterhand zit. En de erfenis voor ons bewaakt. Tot de zaligheid. En daar wordt mee bedoeld. De zaligheid is dat wij verlost worden van de toren van God. Verlost worden van het oordeel. Verlost worden wat er gaat komen. Wij als gelovigen zijn daarvan verlost. Dat is Gods zaligheid. Dat is die redding. Dat is die verlossing. Dan zit je toch niet, blijf je niet neerzitten in het lijden. Ja, het lijden is vreselijk. Enorm. Maar dat is niet het laatste antwoord. Nee, het was Gods welbehagen dat we wederom geboren werden. En het maakt ons hoopvolle mensen. En de kroon, de erfenis ligt al klaar. En nu kijkt u naar het lijden. Zijn deze woorden die Petrus schrijft, is dat dan uw ervaring in het leven? Als u dit zo op u in laat werken, hoe reageert u nou hierop als je dat zo leest? Of bent u bezig met uw aardse erfenis? Kan ook, hè? Als er ergens vaak ruzie door komt, is vaak wel de aardse erfenissen die verdeeld moeten worden. Dus dat lijkt me niet zo verstandig. Dat is geen hoopvolle toekomst. Plus het vergaat. Plus het verliest in waarde. Of is uw leven bitter geworden? Wordt u overmand door verdriet? Ziet u het leven nog wel zitten, omdat je zo al die beelden op je af ziet komen? Bent u terechtgekomen in dat lijden? Ziet u geen uitweg meer? Als dat zo is, hè? Als dat zo is, als het lijden uw leven bepaalt, als het verdriet uw leven bepaalt, dan bent u slachtoffer. Slachtoffer van het kwaad. Slachtoffer van het lijden. En wat zegt de Heer Jezus? Dat wij slachtoffer zijn? Wat zegt de Heer Jezus? Zijn wij slachtoffer? Wat zijn wij? Overwinnaar. Wij zijn overwinnaar. Dat is wat Petrus hier wil zeggen. Wat is de zin van het lijden? Dat wij boven dat lijden kunnen uitstijgen tot troost. Tot troost voor anderen. En dat we kunnen zeggen, ondanks dit, ondanks dat, ik weet mijn verlosser leeft. En je kom hier, ik neem een arm om je en ik wil je troosten, want samen mogen we eruit gaan. En we mogen weten, het is maar voor een kleine tijd, lieve mensen. Jezus komt terug, de erfenis ligt klaar. Dat is de hoop die mij doet leven. Ik hoef niet in de put te raken Ja, ik kom wel in de put. Ik kom ook in de put. Natuurlijk, dat is menselijk. Maar we hoeven niet te blijven zitten. God haalt ons daaruit. De Heer Jezus is zelf die put ingegaan. Om ons eruit te tillen. Lees maar met u mee. Lees maar met mij mee in vers 6. In vers 6. Wat doet dat dan met mij? Daarin verheugt u zich. Of in vers 8. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Ja, dus ondanks die verzoekingen ben ik toch en mag ik toch opgetogen zijn. Mag door mijn tranen van verdriet, mag ik blij zijn. Door de tranen van verdriet mag ik kijken op de Heere Jezus. Mijn vreugde, mijn blijdschap, dat wordt het. En dan is je geloof getest. Dan is je geloof echt. Dan is je geloof zo sterk als goud. Wat hier gesproken van wordt. En wanneer is dan die uitkomst van die test? Als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal het blijken. Bij de wederkomst van Jezus. Wat een moment zal dat dan zijn? Paulus die schrijft er ook. Het fundament is Jezus Christus. Maar we kijken er allemaal naartoe. Hoe we op dat fundament bouwen. We kunnen bouwen met hout, hooi en stro. Maar het zal verbrand worden en we zullen schade lijden. Maar door het vuur heen zullen we behouden worden. Maar we kunnen ook op dat fundament bouwen met goud, zilver of kostbare gesteenten. En het vuur zal het testen en zal het niet verbranden. En wat staat er dan? Wij zullen een prijs ontvangen. Dat is die glorie waarover gesproken wordt. Mag blijken in vers 7, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Kijk, God krijgt daar de eer van, want wij zijn staande gebleven door de kracht van de Heilige Geest, want Hij legt het natuurlijk zelf in ons hart. Het is zijn werk, het is zijn wedergeboorte. En dan zal blijken dat het niet voor niks is geweest, het lijden, tot eer en glorie van Hem. Maar ook tot eer en glorie van de gelovigen. Ook God zal dan zeggen, gij getrouwe dienstknecht. Over weinig heb ik je gezet, maar over velen ben je getrouw geweest. Ook hij, of wij zullen dan zeggen, maar wanneer, Heere, dan? Wanneer hebben wij dat voor u gedaan? Zoveel je dat voor de minste hebt gedaan, heb je dat voor mij gedaan. Dan werkt het lijden, dat lijden wat God u geeft in uw leven, of in mijn leven. Als we daar bovenuit mogen stijgen, en dat we een levende hoop hebben, en zien op Jezus, dan zijn we tot troost voor andere mensen die het moeilijk hebben. Dan mogen we andere mensen meenemen van, ik snap jouw moeilijkheid, ik snap dat je het problemen geeft. Maar Jezus is er voor ons en we mogen uitkijken naar dat moment dat zo snel komt. We zijn er dichtbij. We zijn nu alweer een uur dichterbij dan een uur geleden. Ja, dat is logisch, maar zo is het wel, hè. We komen steeds dichterbij. Dat moet toch ons leven zijn? En natuurlijk, ik vind het verschrikkelijk wat ik zie, die beelden. Verschrikkelijk, echt. En ik hou mijn hart vast voor mijn kinderen. Ja, en ik hoop dat de Heer Jezus dan maar eerder terug zal zijn. Ja. Maar het tweede, het brengt ons tot verheuging, die wedergeboorte. Het brengt ons tot blijdschap. Maar ook in vers 8, lees maar mee. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Dat is wat. Dat je ondanks je pijn, ondanks je verdriet mag zeggen, ik heb God van harte lief. Ik heb de Heer Jezus van harte lief. Dat in het lijden mag ik zeggen, ja, ondanks, zoals ook Habakuk dat schrijft, ook al zal er geen rund meer in de stal zijn, God alle eer. Ondanks de ziekte in mijn leven, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ook al moet ik dan sterven, ik weet dat straks die stem zal klinken, sta op uit de doden. Dat is wat, dat de dood en het kwaad en het lijden geen laatste antwoord is, geen laatste antwoord is van ons leven, voor degenen die in Christus zijn. Maar dat u en ik mogen kijken op die levende God. Dat we die focus hebben, Jezus, mijn dierbare heiland, mijn geliefde, op wie ik mijn leven wil zetten. Die gok die mag u wagen, echt vanavond. Als je die gok nog niet gedaan hebt, nou, dat is de gok van Pascal, zeiden ze vroeger. Pascal was zo'n grote geleerde. Die zei, nou, ik kan beter gokken dat God wel bestaat dan dat hij niet bestaat. Als die niet bestaat, heb ik toch geen probleem. Maar even met alle eerbied. De Heer Jezus werd gegeven. In ons lijden. Omdat Hij erbij is. In ons lijden. Niet om het lijden weg te nemen. Maar om te begrijpen. Dat liefde groter is dan het lijden. En wat ontvangen we dan? De zaligheid. Het einddoel. De uitkomst. Een eeuwige verlossing. Een eeuwige redding. In het Engels zeggen ze dan zo mooi. Een safe haven. Een veilige haven. Lieve mensen, als uw leven in een storm verkeert. Of als je denkt er komt een storm aan. Wat doe je dan als je bootje op zee is? Dan ga je toch een veilige haven zoeken? Nou, dat is waar Petrus over schrijft. Jezus Christus is de veilige haven, de vaste rots van mijn behoud. Dat is de einddoel. Als de storm dan komt, mag ik daar op kijken. Ik wil een klein stukje lezen van Corrie ten Boom, hoe zij daarmee omging. Kent u Corrie ten Boom? De meeste hoop ik wel. Degene nog niet, dan moet u het boekje maar aanschaffen. Ze schrijft een klein stukje over pijn en de functie op pijn en lijden. Corrie schrijft hier, ik ging op bezoek bij Rob, een vriend die een ernstig ongeluk had gehad. Toen ik zijn kamer binnenkwam, deed hij zijn ogen open. Keek me aan en zei één woord, pijn. Aan zijn gezicht zag ik dat hij inderdaad verschrikkelijk veel pijn had. En ik ging stilletjes naast hem zitten. Na een poosje kwam er een moment dat hij kon luisteren en toen vertelde ik hem één van mijn ervaringen in het concentratiekamp. Corrie ten Boom heeft in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gezeten. Bob, zei ze, de ergste vorm van leed die ik daar heb ondergaan was toen ik gedwongen werd mijn kleren uit te trekken en daar naakt moest blijven staan. Ik zei tegen mijn zuster, dit kan ik niet verdragen. Dit is erger dan alle wreedheden die we ooit hebben meegemaakt. Ze zat samen met haar zus in Dachau, was het, dacht ik. Plotseling was het alsof ik Jezus aan het kruis zag. En ik herinner me dat er in de Bijbel staat, zij namen zijn kleren. Jezus hing daar naakt. Door mijn eigen lijden begreep ik iets van Jezus lijden. En dat gaf me kracht. Toen kon ik het verdragen. Bob, besef je dat het sterven aan het kruis van Jezus bijna ondraaglijke pijn moet hebben betekend? Denk aan zijn handen, zijn voeten, zijn lichaam. En hij deed dat voor jou en voor mij. Ik zweeg. Bob had zijn ogen gesloten. Maar even later keek hij me aan en zei, het is zo moeilijk voor mij om nu na te denken, omdat ik zoveel pijn heb. Ik kan alleen maar pijn voelen. Dat begrijp ik, Bob. Maar probeer dan naar Jezus te kijken. Probeer hem te zien met de pijn die hij gevoeld moet hebben toen hij aan het kruis genageld was. Bob sloot zijn ogen en ik verliet de kamer. De volgende dag bezocht ik hem weer en hij zei, Corrie, telkens als ik heel veel pijn had en het moeilijkst kon verdragen, heb ik aan Jezus gedacht. En dat maakte me dankbaar. Het is alsof ik nu de kracht heb om het te dragen. Lieve mensen, om af te sluiten. We hebben nagedacht over de wedergeboorte. Die werkt een levende hoop. Een wedergeboorte tot een levende hoop. Tot een erfenis. En dat maakt ons, of zou ons, blijde mensen moeten maken. En dat betekent dat we daar ons, ondanks het verdriet, ondanks de toestanden in de wereld, dat we ons mogen verheugen. Mogen verheugen omdat dit niet het einde is. En misschien wordt het nog wel veel erger. We hebben zelfs beelden gezien, dat hebben jullie ook gezien natuurlijk in Syrië, waar mensen werden onthoofd. Maar Jezus zei toen tegen de discipelen na de opstanding, heb ik het u niet gezegd? Ook straks zullen wij, of zal Jezus tot ons zeggen, heb ik het u niet gezegd? Het staat in de Bijbel. In openbaringen worden dat beschreven. En we hopen en we bidden dat de gelovigen niet door de grote toren van verdrukking heen hoeven te gaan. Maar die toren en verdrukking gaat wel komen. Het gaat wel over de wereld heen, gebeuren heen. Maar we moeten niet zien op die omstandigheden, we moeten zien op Jezus. Dat is ook de boodschap vanavond. Dat kan, dat mag. En dat wens ik u zo van harte toe. Dat je niet bang bent. maar dat je blijmoedig de Heere mag zeggen: prijs de Heere, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Tot zijn eer, tot zijn lof. Amen. We zullen danken en misschien zijn er een aantal uit ons midden die voor willen gaan in het danken ook. En dan zal ik afsluiten. Wie wil ons voorgaan?
Ja, dank u wel, liefdevolle Vader. Dank u wel dat u ons kent. Dank u wel dat u ons doorgrondt, Heer. Heer, zoals u dat ook ziet en u hoort, dat u ons dat u ons wel voor u kan aankennen. Ik heb ons zin in. Heer, en zo'n antwoord tot u kwam. Heer, en mag u dankzeggen voor het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht voor ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent gekomen, Heer, tot verlossing. Ook tot verlossing van mijn hart, Heer. Maar voor vele andere mensen die u nog niet kennen, Heer. We maken ons bereid, Heer, om daar uw naam te verkondigen. Heer, vooral nu in deze tijd, Heer, waarin we als christenen ook het verschil kunnen maken. Heer, laat het zo mogen zijn, Heer, dat we, als we de Heilige Geest echt in ons hebben, Heer, dat dat ons hart mag overvloeien, Heer. En meer van u mogen vertellen. Heer, dat we ieder die het horen, Heer. Heer, dat we niet bang hoeven te zijn, Heer, dat we die strijd in mogen gaan, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor de vrijheden, Heer, die we hier nog hebben. Dank u wel, Heer, dat we nog steeds met de Bijbel in onze hand, Heer, naar de kerk kunnen gaan. Laat het zo mogen zijn dat we zo uw woord mogen verkondigen in Jezus' naam. Amen.
We mogen danken, Heer, dat we weten dat u ons mogen alles wat uitzenden op de kracht van uw geest. Ook al hebben we de warme last tegen onze oude mensen die ons soms doen terugzien, terugzien met hetgeen wat voor ogen is. U wilt ons de opgeving van uw geest ons duidelijk maken, Heer, dat alles wat hier te zien is, tijdelijk is. En dat u voor ons maand geworden hebt, dat u ons voor ons hebt weggelegd. Het erfenis dat niemand aan kan komen, die voor ons dat in de eeuwigheid wordt bewaard. Mogen we danken, Heer, dat we die zekerheid hebben. Niet aan onszelf, Heer, maar u ons dat hebben we gegeven door onze verandering, onze wedergeboorte, ons vervuld zijn met uw geest. U dat bedanken, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Ja, dank u, Vader in de hemel, dat u uw eigen zoon gaf. Dank u, Heer Jezus, dat we u verlosser, onze verlosser mogen noemen. En dank u, Heer Jezus, dat niemand dan u gelijk is, gelijk bent. Dat u uw goddelijke heerlijkheid hebt af willen leggen om mens te worden. Ja, zelfs een slaaf, een dienaar van de mensen. En dat u ons hebt komen, u bent ons komen opzoeken in ons lijden, in ons bestaan hier op aarde. Niet om ons lijden weg te nemen, maar om te laten zien hoe we met het lijden moeten omgaan. En dat we door het lijden heen mogen troosten, mogen bemoedigen. Dank u dat onze vooruitzichten zo zeker zijn, dat alles vast ligt. Heere God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij loven en wij prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan voor de zegenbeden. En na de zegenbeden zingen we Johan de Heer 5, heel de weg leidt mij mijn heiland. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen en blijven met u allen totdat Jezus komt en we hem zullen zien. Amen.